Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hier in de kerk en u en jullie thuis hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger van morgen is dominee Gijsbertsen uit Kampen en Bertel Smelt bespeelt het orgel. Woensdag en vrijdagmorgen is de open poort en de boekenuitleen geopend van 9 tot 12 uur. Donderdagavond is er om 7:15 een vesper vanuit de vrijgemaakte kerk. En vrijdagavond is er om 7:30 een bijbellezing vanuit onze kerk. De plantenverkoop heeft gisteren een prachtig resultaat opgeleverd. De netto-opbrengst bedraagt €4.000. De bloemen gaan met een hartelijke groet en bemoediging van ons allen naar de familie. Via de gift-app, een overboeking of bij de uitgang kunt u vanmorgen uw collecte doneren. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En de laatste collecte is voor het orgelfonds. Als lied van intocht zingen we thuis en luisteren we hier staande naar opwekking 464. Wees stil voor het aangezicht van God. En na stil gebed, foto met groet, kunnen we weer gaan zitten. We mogen weten dat we door Gods Heilige Geest toch allemaal met elkaar verbonden zijn. Daarom wensen we elkaar hier en thuis een gezegende dienst toe.
In stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Het is de tweede zondag na Pasen en deze zondag wordt genoemd zondag Misericordia Dei, de zondag van de genadige barmhartigheid van God. Als we naar de Latijnse vertaling van woorden uit Psalm 33, waarin staat dat de aarde vol is van Gods goedheid en genade. Maar je kunt ook denken aan Psalm 130, hè, waar die prachtige woorden staan. De Heere God is een vergevend God, een genadige God, maar juist daarom een God om te eren met ontzag. Voor dat thema heb ik dan ook gekozen, Misericordia Dei. Als thema heb ik gewoon zomaar gekozen. In het Nederlands van waar genade voor recht geldt. Of misschien moet je zeggen waar genade als recht geldt. Van de kindernevendienst kreeg ik een filmpje toegestuurd. Twee kinderen die met elkaar staan te praten. Uiteindelijk gaat het over vergeving. Daarna komt er ook een lied. We hebben daarna gaan luisteren straks over genade, over vergeving. Daarin klinken de woorden van Jezus die zegt dat je tot 70 keer 7 keer moet vergeven. En ik dacht, nou, laten we die woorden die uit Matteüs komen dan vanmorgen ook maar kiezen als schriftlezing. Daarbij heb ik nog wat andere woorden gekozen van Paulus. Paulus die stelt dat God alle mensen over één kam scheert, dat hij geen onderscheid maakt in zijn oordelen en ook niet in zijn genade. We gaan nu eerst luisteren naar een lied over het voorrecht om als gemeente van Jezus Christus op die basis van misericordia, van liefde en genade te staan. Nummer 212 uit de Evangelische Liedbundel.
Schouder in uw wijngaard te staan. genade en kracht. Als een lam die nog schijnt in de nacht.
We zetten de dienst nu voort met een Kyriëgebed. Daarna spreek ik woorden van lofprijzing uit de Romeinenbrief. En dan horen we het lied uit opwekking 407. Hoe groot zijt gij? Laten we bidden. Heer van ons leven. Opent u ons hart. Maak het zo wijd als de wereld. Die wereld waarover wij inroepen. Uw misericordia. Uw ontferming. Ontferm u over alle onschuldig bloed dat op de aarde vloeit. Ontferm u over slachtoffers van haat en verraad. Ontferm u over kinderen voor wie geen plek is. Ontferm u voor wie geboren worden in armoede, honger, dorst. Ontferm u over wie een zwaar lot dragen, dakloos, doelloos, eenzaam, geschonden. Naar lichaam of naar geest. Ontferm u over wie worden vervolgd. Wie worden vernederd. Wie worden gekleineerd. Ontferm u voor wie vergeten worden. Door niemand geacht. Bij niemand geborgen. Ontferm u over ieder die leeft in angst, pijn, zorgen, of wie bang zijn om te sterven, ontferm u ook over ons, in leven en in sterven. Amen. Woorden van Paulus uit Romeinen 8. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die aan Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barens weeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring, dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn wij gered.
Die u hebt voortgebracht.
We bidden nu om de opening van het woord. Want we kunnen de Bijbel wel openslaan, maar als u zelf niet meekomt, Heere God, en de woorden voor ons opent, dan is alles vergeefs. En daarom bidden wij u. Maak ons van binnen echt stil. Help ons te midden van alles wat er zijn kan om die ruimte te creëren van binnen. Waardoor uw woorden kunnen landen. Waardoor we door de woorden heen die we zullen gaan horen, uw eigen stem kunnen vernemen. En God, zo dichtbij en zo betrokken op het goede voor ons en voor de wereld. Dat u geven, dat in de stilte van onze ziel een lied op gaat klimmen bij alles wat we horen, tot eer van u. En verlicht door uw Heilige Geest ons verstand, dat we niet alleen horen, maar ook begrijpen wat er wordt gezegd. En niet alleen begrijpen, maar dat ons bestaan, ons hart, vervult met vreugde. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu eerst kijken en luisteren naar die twee filmpjes van de kinderen.
Wie ben je?
Minnaas.
Hoe oud ben je?
Vier.
Welk Bijbelverhaal vind je het mooist?
Maria.
Wat is je lievelingslied?
Papagaal.
Wat zou je aan God willen vragen?
Treffen.
Heb je wel eens een wonder meegemaakt?
Nee.
Aan wie wil je de groetjes doen?
Gedaan, dan vind ik dat niet eerlijk en wil ik ze wel slaan. Maar ik heb gelezen, ergens in Gods woord, kwaad met kwaad vergelden is niet zoals het hoort. En er staat geschreven, dat ik moet vergeven, niet 1, 2, 3 of 4 keer, maar 70 keer 7. Dat ik moet vergeven. Niet 1, 2, 3 of 4 keer, maar 70 keer 7.
Wat? 490 keer?
Twee schriftlezingen dus, allereerst uit Matthäus 18, vers 21 tot 35. Toen kwam Petrus bij hem bij Jezus staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. En hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: Betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en ze gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en zei tegen hem: Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in de handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Dan gaan we naar Romeinen 2. Romeinen 2, daarvan lees ik vers 6 tot en met 16. En daarna luisteren we naar het lied Prijs de Heer mijn ziel, een Thesee-lied. Romeinen 2, vanaf vers 6. God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. Iedereen die het slechte doet, wacht leed en ellende. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Iedereen die het goede doet, wacht glorie, eer en vrede. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. God maakt geen onderscheid. Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En alle die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. Niet wie slechts de wet aanhoort, zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk heidenen die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat. En hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Aansluitend op de prediking luisteren we naar Psalm 103. Nou, twee Bijbelstudies vanmorgen tegelijk. We beginnen bij die woorden van Paulus in de Romeinenbrief. Aan het begin van die brief is Paulus vooral bezig om zich te verdedigen tegenover zijn Joodse geloofsgenoten. Dat wil zeggen, hij verdedigt zich tegenover die Joden die net zoals hij geloven dat Jezus de Messias is, maar die Paulus verwijten dat hij een soort grote uitverkoop houdt van de waarden die in de Bijbel staan. En je kunt je dat ook wel voorstellen dat ze dat vinden. Paulus is een gedreven apostel onder de goyim, de heidenen, dat wil zeggen de niet-Joden. En nu hij Jezus heeft leren kennen, nodigt hij zeg maar de hele wereld uit om ook bij die gemeente van Christus te gaan horen. Maar zonder dat hij daar Bijbelse geboden aan verbindt. De christen geworden heidenen hoeven zich van Paulus niet te houden aan de Joodse spijswetten. Ze hoeven zich niet te laten besnijden. Dat heet, ze hoeven zich niet te houden aan al die 613 geboden en verboden die een Jood in zijn leven houdt. De zogenaamde mitzvot, de werken van de Torah, van de wet. 613 stuks. Wetten waaraan dus de Joden die christen zijn geworden zich wel houden en die anderen hoeven dat niet. Nou, ik kan me voorstellen dat dat in de ogen van deze Joden wel lekker gemakkelijk geloven is. En het geeft ook een soort tweedeling in de gemeente. Ze hebben het idee, hè, er wordt gemeten met twee maten. Mensen die zich wel aan alle mitzvot houden en mensen die dat niet doen. En in hoofdstuk 14 en 15 moet Paulus daar dan ook nader op ingaan in die Romeinenbrief. Want door dit meten met twee maten lijkt die gemeente te gaan scheuren. Bovendien hebben deze Joodse gemeenteleden ten opzichte van de niet-Joden, die er nou allemaal bij komen, ook wel iets van, hallo, willen jullie eerst je huiswerk even goed gaan doen? Hè? Wij horen als volk van God al sinds de dagen van Abraham bij de Heere God en leven met zijn woord. Wij weten daar alles van. Jullie zaten gisteren bij wijze van spreken nog in tempel van Athene of van Artemis of van Diana of weet ik wat voor goden je allemaal aanbad. Dus denk nou niet gelijk dat jullie bij de ingewijden hoort. Er komt heel wat bij kijken om volk van God te zijn. Daar weten wij alles van. Dus de logische reactie dunkt mij vanuit die Joodse kern van die gemeente daar op Jan Rap en zijn maat die nu allemaal binnenkomen en zich melden bij die gemeente van Christus. Paulus snapt dat ook allemaal natuurlijk prima, maar dan zijn reactie in deze brief. Meesterlijk, maar ook heel verhelderend, ook voor ons trouwens. Hij schrijft aan zijn broeders en zijn Joodse broeders en zusters. Hij zegt zeker, Jood te zijn, bij die geschiedenis te horen die God met Abraham is begonnen, is een enorm voorrecht. En met dat voorrecht mogen we ook heel blij zijn dat God in die volgorde heeft gewerkt. Eerst de Jood en ook de Griek, de niet-Jood. Maar het is een voorrecht. Het is geen recht. Het geeft ons niet meer rechten dan anderen die in de gemeente van Christus komen. Want de gemeente van Jezus Christus, die nu wereldwijd ontstaat, hè, in die dagen van Paulus, wordt helemaal gebouwd op genade. Op de genade van God in Jezus Christus voor iedereen die gelooft. En laten we wel zijn, al zijn wij dan al sinds Abraham volk van God, we zijn allemaal mensen met hetzelfde sop overgoten. Niemand van ons is rechtvaardig. Ook al kennen wij het woord van God al duizenden jaren, ook al leven wij met 613 mitzvot. Trouwens, in hoeverre hebben we ons daaraan gehouden, aan al die 613 geboden en verboden. Dus per saldo, dit gedeelte van dat betoog, dat hoorden we net, hè, want er wordt een stukje uit dat hele betoog, dat hoorden we net. Dus per saldo, zegt hij, geldt voor iedereen hetzelfde. God beloont iedere mens naar zijn daden. Wie het goede doet, of je nou een Jood bent of niet, schenkt God eeuwig leven. Wie het slechte doet, of je nou een Jood bent of niet, bij een ander volk hoort, die kan rekenen op Gods toorn. God maakt geen onderscheid. En dan zegt hij het nog scherper. En ook wij mogen dat best in onze oren knopen, want voor hetzelfde geld zijn wij inmiddels net zo gaan denken zoals die Joden toen. Hij zegt, Je kunt geen wet hebben. Ik moet dat anders zeggen. Anders, het woord wet roept, heeft hele verkeerde connotaties, associaties bij u. Dus ik moet even iets anders doen dan in de vertalingen staat. Want het gaat om dat we de essentie begrijpen van wat Paulus zegt. Want het woord nomos, Griekse nomos, dat Paulus gebruikt en dat met wet is vertaald, is de vertaling van het Hebreeuwse woord Torah. En Torah, dat is zeg maar de Joodse Bijbel. Dus laat ik even het woord Bijbel gebruiken. Dan horen we in deze woorden van Romeinen 2 gelijk des te beter wat Paulus zegt. Dan horen wij het ook goed. Wij met onze christelijke oren en onze christelijke Bijbel. He, dus gebruik het woord Bijbel voor dat woord Torah. Dus hij zegt kijk, je kunt geen Bijbel hebben, nooit van de Bijbel hebben gehoord, maar als je zondigt, dan ga je zonder die Bijbel verloren. Maar als je de Bijbel wel hebt, die staat bij je in de kast of je leest hem elke dag, dan geldt precies hetzelfde. Of zelfs nog meer. Als wat in de Bijbel staat jou veroordeelt om wat je doet, om hoe jij handelt, dan ga je dus net als degene die geen Bijbel heeft, door je zonden verloren. Wat heet, zegt Paulus, mensen die de Bijbel totaal niet kennen, die kunnen nog eerder behouden worden dan jij. Gewoon omdat zij doen wat in de Bijbel staat. Hun daden bewijzen dat ze het goede zochten. En God, zoals ik al zei, zegt Paulus, beloont iedere mens naar zijn daden. Nou, die woorden van Paulus die liggen ook heel dicht bij wat we kennen, hè, van de apostel Jacobus. Hè, die zegt ook van, ja, je kunt wel zeggen dat je gelooft, maar als dat niet met daden wordt bewezen, nou ja, kun je in het oordeel van God praten als brugman, maar daar helpt geen lieve moeder aan. Dus ja, het is een voorrecht om de Bijbel te kennen, maar het geeft je in het oordeel voor God geen rechten. Geen rechten boven anderen. God maakt geen onderscheid. Hoe heb jij gehandeld? Dat is de vraag aan ieder van ons. Wacht even, Paulus. Deze redenering van jou gaat, geloof ik, ergens mank. Want als het zo is, als wat jij nu zegt, blijft de hemel leeg, mij dunkt. Want er is toch niemand die goed doet. Dan komt niemand van ons veilig door het oordeel van God. Dat is een goed punt, ja, zegt Paulus in hoofdstuk 3. Je merkt dan aan alles hoe hij schrijft, hoe vaak hij dit soort gesprekken al gevoerd heeft. Hè? Hij zegt in hoofdstuk 3, ja, heb je gelijk in. Er is inderdaad niemand rechtvaardig. En iedereen verdient het om verloren te gaan. Maar daarom juist, zegt hij, kun je dus wel ophouden met die tweedeling te maken in de gemeente. Omdat jij dichter bij God en omdat jij bijbelser zou leven dan die ander, die er misschien net bijgekomen is, of waarvan je denkt van, nou ja, die gooit hem met de pet naar. Je kunt wel ophouden dus met die tweedeling te maken in de hele wereld. Tussen Jood en niet-Jood, of tussen christen en niet-christen. Want niemand van ons is rechtvaardig en zal vanuit zichzelf worden gered. Maar, zegt hij dan, prachtig, maar. En nu denken wij, want we zijn een beetje geconditioneerd in ons denken, nu denken wij dat hij gaat zeggen, maar je kunt worden gered door je geloof. Maar dat zegt hij niet. Want net zoals Jacobus stelt Paulus dat wij niets in te brengen hebben in het oordeel van God. Dus het gaat ook niks opleveren als ik straks tegen Jezus zeg, ja, maar ik heb toch geloofd. Wat stelt mijn geloof nou helemaal voor? En zeker als hij dan ook nog een keer gaat kijken naar mijn daden, hoe ik heb geleefd. Nee, zegt Paulus. Even goed opletten, zegt hij, wat ik precies zeg. Je kunt worden gered, maar niet zozeer door jouw geloof in Jezus. Want jouw en mijn geloof blijkt toch onder de maat. Maar je kunt worden gered door het geloof van Jezus. Ja, het is zo zonde dat dat in zoveel Nederlandse vertalingen niet meer wordt weergegeven. De oude Statenvertaling, die geeft dat weer. En tegenwoordig de Naardense vertaling, die vertaalt het correct. Men is kennelijk zo gewend om te spreken over geloof in Jezus, dat het ook overal op die manier wordt vertaald. Maar Paulus spreekt ook regelmatig over het geloof van Jezus. Bijvoorbeeld in het hoofdstuk hierna, hoofdstuk 3, vers 22, daar schrijft Paulus letterlijk dat de rechtvaardiging, de vrijspraak, de redding die ons door God geschonken wordt, er komt door het geloof van Jezus Christus. Dus we worden gered door zijn geloofsvertrouwen, door zijn geloofsdaden. En God, zo schrijft Paulus, heeft het laatste oordeel over ons alle leven gelegd in de handen van Jezus Christus. En hij, de redder van deze wereld, die zijn leven gaf voor deze wereld, hij zal het hart aanzien van elk mens, of die nou een Bijbel had of niet, of die nu van Jezus wist of niet. En het is aan Jezus zelf of hij zijn eigen geloofsleven wil laten tellen, wil laten gelden als het geloofsleven van degene die daar voor hem staat. Van u, jou, mij. En dan dus genade schenkt. Hij mag ons laten delen in de barmhartigheid, de goedheid, de misericordia Dei, die via hem, in hem, deze wereld is binnengestroomd. Jezus mag vrij spreken. En wie hij maar wil, hij mag genade als recht laten gelden. En dat is dus de gemeenschappelijke basis van de gemeente van Jezus Christus. Ieder lid van de gemeente weet in principe dat hij leeft van de genade die Jezus ons geeft, toerekent. We leven wat Jezus in zijn ongelofelijke liefde en geloofsvertrouwen voor ieder mens heeft gedaan en aan ieder mag toerekenen. De gemeente van Christus is een plaats, een plek in de wereld waar men weet dat er iemand is die genade als recht laat gelden. Nou, en daarmee zijn we bij dat kinderlied. En daarmee zijn we bij die lezing uit Matteüs. Want daar heeft Petrus al ontzettend goed zitten luisteren naar Jezus, die daar vertelt over hoe hij wil dat zijn discipelen, zijn gemeenteleden, zal ik maar zeggen, met elkaar omgaan. Hoe daar wordt geleefd. Hoe mensen daar één zijn als broeders en zusters in Christus en dat dan ook met de daad proberen te bewijzen. Plek waar genade als recht geldt. En Petrus vraagt aan Jezus hoe vaak hij dan een broeder of zuster in de gemeente zal vergeven. Om daarmee aan de woorden en aan de daden van Jezus ook recht te doen. En om de gestalte van de gemeente van Jezus in de wereld te laten oplichten. En hij zegt, zal ik het 7 keer doen? En dat is ongelooflijk. Ik weet niet of u of jij al eens iemand hebt vergeven. En dan heb ik het niet over dingetjes die zo klein zijn dat je gewoon sorry kunt zeggen. Daar heb ik het niet over. Maar dat je echt bent beschadigd door iemands woorden of door iemands daden. En dat je dat dan vergeeft. En als zo iemand je dan nog eens beschadigt, dat je het weer vergeeft. En dat 7 keer. Wie redt dat? Om dat te doen. Dan zak je dus bijna door de grond. Als Jezus vervolgens zegt. Nou, maak er maar 70 keer 7 keer van. Ja. En dat betekent eigenlijk. Simpelweg. Hou op met tellen. Want zolang jij telt, dan reken je iemand eigenlijk die vorige keren nog steeds toe. Dan vergeef je niet, nee, dan druk je iemand in feite steeds verder weg in de schuld. Dan ja, kom je daar nou alweer aan, hè, dan maak je de schuld alleen maar groter. Nee, belangeloos, simpelweg kwijtschelden. Dat is de bedoeling. Zodat ieder mens na zo'n woord van vergeving werkelijk lucht krijgt. En uit de schuld is. Het stelt trouwens dat Jezus zelf ons maar 1 keer zou vergeven. Of stel dat Jezus op een gegeven moment tegen jou zegt, als je voor de zoveelste keer om vergeving bidt, van ja, nou ben ik wel even klaar met jou. Daar wil je toch ook niet aan denken. Dat is geen bevrijding. Nou, en hoe vertaal je dit dan? Dat Jezus zo is en dit vraagt. Hoe vertaal je dat dan naar de praktijk van de gemeente van Christus? En dan vertelt Jezus dus een gelijkenis. Om ons te helpen. En ik ga nu niet heel diep meer op deze gelijkenis in. Dan wordt het te veel. Maar er vallen een paar dingen op in die gelijkenis die ik behoorlijk relevant vind. Dingen die ik nogal eens mis als ik zie hoe sommige mensen met het woord vergeving aan het tobben zijn. Er wordt, dat is het eerste wat me opvalt, er wordt in deze gelijkenis namelijk niet zomaar met vergeving gestrooid. Integendeel mag je wel zeggen. Want als er schuld is, dan wordt die schuld benoemd. En heel precies. 10.000 talenten, vriend, dat ben jij mij schuldig. 100 denarii, makker, dat krijg ik nog van jou. Dat is jouw schuld aan mij. Dus er is confrontatie tussen een schuldige en de door hem benadeelde. Er is confrontatie tussen de dader en het slachtoffer. En de schuld wordt nauwkeurig omschreven. En de straf erop navenant. En dat is volgens mij ook omdat de schuld altijd zal blijven bestaan. Hè? Want je kunt iemand wel 10.000 talent kwijtschelden, maar dat betekent dat jij zelf, degene die vergeeft, met een behoorlijk gat in je begroting blijft zitten. Ja. Vergeven is een soort uitruil. Iemand die schuld had, gaat vrij uit. Iemand die beschadigd was, blijft vrijwillig met die beschadiging de rest van zijn of haar leven zitten, doordat de dader wordt losgelaten. Ik denk dat menige psychotherapeut steil achterovervalt als hij een cliënt heeft die op die manier reageert en met de dader omgaat. Maar in deze gelijkenis gebeurt het. Nadat de dader volledig de ernst van zijn schuld inzag en bekende. En wat me ook opvalt in die gelijkenis. Nergens in die gelijkenis begint degene die beschadigd is zelf over vergeving. En ook de dader begint niet over vergeving. De daders zeggen niet, ik wil vergeving van jou, want het is jouw taak als christen om mij te vergeven, want jij leeft op een plek waar vergeving als recht geldt. Dat kan niet. Vergeving kan je niet eisen. Wat in de gelijkenis wel gebeurt, is iets heel anders. De daders bekennen hun schuld. Meer nog, de daders zeggen, wat kan ik doen om jou terug te betalen? De schuld te vergoeden. Heb geduld met mij en dan maak ik het weer goed. Nou, als ik de kranten lees, als ik de praktijk zie, als ik in mijn eigen pastorale ervaring kijk, dat gebeurt bijna nooit of maar half. Veel te weinig hoor je van daders zeggen van, hoe kan ik dit ooit weer goed maken met jou? In plaats daarvan zie je daders veel vaker zwijgen, wegduiken, bagatelliseren enzovoort. Kijk, en pas dan in deze gelijkenis van het Koninkrijk van God, als de schuld is vastgesteld en beleden, als de dader doordrongen is van wat hij heeft aangericht, en als de dader werkelijk berouw heeft, dan gebeurt dat ongelooflijke dat iemand zegt, goed, ik zie dat je het meent. Ik zal met deze beschadiging verder leven. Ik vergeef jou. Ga vrij uit. Maar ik hoop dat je zoiets, als je mij hebt aangedaan, nou nooit meer iemand anders aan zult doen. Maar kijk, en dan weet zo'n dader niet wat hem overkomt. Dan zal hij weten wat bevrijding in Jezus Christus is. Want deze bevrijding werd hem door een broeder of zuster in Christus van harte gegund. Ja, en dan is het natuurlijk ook verschrikkelijk als zo'n dader zelf niet van die bevrijding leeft, maar zelf weigert anderen te vergeven als zich die mogelijkheid aandient. Zelf leeft zonder misericordia, zonder barmhartigheid, zonder de goedheid van God. En die meedogenloosheid, zegt Jezus, die komt hem duur te staan. Op een gegeven moment staat hij voor zijn Heer. En die zal dan ook hem geen genade tonen. En niet voor niets leert Jezus ons bidden. En vergeef ons onze schulden, zoals wij ook vergeven hebben onze schuldenaren. Dat staat er altijd in de voltooide tijd in het Grieks. Vergeven hebben. Nog preciezer, als je de tekst van Lucas neemt, want wij bidden altijd met Matthäus mee, maar als je de tekst van Lucas neemt, die zegt, en vergeef ons onze schulden, want wij hebben ook vergeven onze schuldenaren. En met minder hoeven we denk ik bij God ook niet aan te komen. Waarom zou hij jou genadig zijn als je zelf laat merken dat je niet vanuit genade wil leven? Een plaats waar genade als recht geldt. Dat wil Paulus vertellen aan die gemeente in Rome. Een plaats waar men weet van goede daden. Zou het waar zijn dat er zo'n plek is? Ja, zegt Paulus, waar mensen zichzelf op niets laten voorstaan en ieder ander zien als een broeder of zuster die ook kan worden vrijgesproken door het geloofsvertrouwen van Jezus. Jezus die kwijtscheldt zonder te tellen. De misericordia in eigen persoon. Onze barmhartige Samaritaan. Ja, zegt Jezus zelf, zo'n plek is er. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn. Dat staat vlak voor deze gelijkenis. En ik in hun midden. Daar gebeurt het. Daar woont liefde. Daar wordt, je kunt je bijna niet voorstellen, hè. Maar daar wordt het heilige avondmaal gevierd. Waar daders en slachtoffers elkaar als broeders en zusters in de ogen kunnen zien. En samen de eer geven aan God. Daar leven mensen in eeuwigheid, in de goedheid van God. Amen. Laten we danken en ook bidden. Zo hoog en wijd de hemel staat boven de aarde, zo groot uw misericordia. Heer onze God, het is te groot om te kunnen vatten. Maar juist omdat het zo groot is, is dit een boodschap die steeds weer de ene generatie naar de andere generatie op deze aarde verrast en bevrijdt. Dat we het leven hebben door uw Zoon, door wat Hij heeft geloofd, door wat Hij heeft gedaan. En dat Hij zonder te tellen vergeeft. Wilt u ons helpen om er iets van in praktijk te brengen in ons eigen leven? Om er zoveel mogelijk van in praktijk te brengen in ons leven. En zeker in ons leven met elkaar, de gemeente van uw Zoon, de gemeente die weet, dit is die plek gebaseerd op wat Jezus heeft gedaan voor ons. Genade die ons wordt toegerekend. We bidden u voor elkaar. We bidden u voor al die plaatsen waar de schuld nooit is uitgesproken. Waar degene die beschadigd is, alleen is met zijn of haar verdriet en pijn. Wilt u waaien in die levens met uw Heilige Geest, dat daar toch openingen komen door de kracht van uw misericordia. Geef recht en gerechtigheid in onze samenleving. Dat slachtoffers daders kunnen confronteren met wat hen is aangedaan. En dat er zo wellicht openingen worden gecreëerd. Leer ons weer wat genade is en mededogen. Dat geen meelijwekkende blik vanuit de hoogte is op wie zwak zijn, maar dat mededoog juist is de kracht van de geringe die zich ontfermt over degene die zogenaamd de sterkere in macht was. We bidden u voor hen die ons regeren, die bezig zijn met de vorming van een nieuwe regering. Zegen hen met wijsheid en kracht. Zegen ons koninklijk huis. Zegen deze maatschappij, waarin steeds meer gram wordt gespuit. De kritiek eindeloos is, maar er is zo weinig lof en prijs en zo weinig genade en goedheid. Wees bij ons als we het moeilijk hebben, waarmee dan ook. U weet alle dingen. In de stilte leggen we bij u neer wat ons bezighoudt. Heer, wil al die gebeden horen in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Nu wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ja, hoe het gaat met de inzameling van de gaven, dat weet u allemaal. Dat zal allemaal goed komen. Dan zijn we bij het slotlied van vanmorgen. Lied 885. Groot is uw trouw, o Heer.
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde. Die gij steeds waart, dat bewijst gij ook nu.
Gegeven.
zitten in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.